Voor de koorleider een psalm van David. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet spraak toestromen aan de dag. De nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen spraak, het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde. En hun taal tot aan het einde van de wereld. Hij heeft erin een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom, die uit zijn bruidsvertrek treedt. Jubelend als een held om het pad te lopen van het ene einde van de hemel, is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heeren is volmaakt. Ze verkwikt de ziel. De getuigenis des Heeren is betrouwbaar. Ze schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heeren zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heeren is louter. Het verlicht de ogen. De vrees des Heeren is rein. Voor immer bestendig. De verordeningen des Heeren zijn waarheid. Altogether rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud. Ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt een rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van het verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen, dat ik onberispelijk en vrij van overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Tot zover die psalm. En ik vond het heel mooi dat we zongen, lied 5 uit de bundel, want daar staan al die dingen eigenlijk al in. Zie ik sterren aan de hemel staan, het is de hemel die Gods eer vertelt. Aan de donkerblauwe lucht, de maan, het gaat hier over de zon. Eigenlijk ook de maan, die worden vaak met z'n tweeën genoemd. De grote lichten, de dag en de nacht. Is het nog de nacht, men noemt de naam van een machtig God. Ja, daar gaat het om. En dan zie je ook de twee kanten in de psalm. Die komt in dit lied naar voren. Volgens mij was dat door Charles Groot geschreven. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik dacht... Even naar bed. Is het Charles Groot, lied van de Leiters? Hadden we het net even over. Dat is... Nee, weten we niet. Zoeken we op. Maar het is een mooi lied en dat past bij deze psalm. Deze psalm wordt heel verschillend gewaardeerd. En daar wil ik graag met u over nadenken. Die wordt door verschillende commentatoren op een andere manier bekeken. Er zijn er uitleggers die zien de psalm als een probleemkind onder de psalm. Zeggen, nou, er is gewoon geen uitleggen aan. Dat is veel te ingewikkeld, veel te moeilijk. Maar de ander ziet hem als een juweeltje onder de psalmen. Ik hoor het tot die laatste groep. Ik vind het een juweeltje. Er staat heel veel in en er staan hele mooie dingen in. We kunnen het niet helemaal tot in detail bespreken, dat gaat veel te ver. Maar ik zal de hoofdlijn proberen aan te geven. Die psalm valt ook in twee delen uiteen. Het gaat in de eerste plaats, het eerste deel zou je kunnen zeggen, gaat over Gods majesteit. De Kabod El. De Kabod El is de majesteit van God. God die de schepping in handen heeft. En het komt ook uit zijn handen voort. Het is creatie et nihilo, dus geschapen uit het niets. En dat is een generale, algemene openbaring, zou je kunnen zeggen. Het is aan alle volken gegeven. Het is aan heel de wereld, aan alle volken gegeven om aan de schepping te zien dat er een God is, een machtig God. Het tweede wat we zien in deze psalm, en dat begint in feite in vers 8... De wet des Heeren is volmaakt. Het gaat over de Torah. Dus de wet, de Torah of de onderwijzing is het tweede deel. En dat is specifieke openbaring. Dus we hebben een algemene openbaring, dat is voor alle volken en voor alle mensen over deze aarde te zien. Aan de schepping kun je zien dat er een God moet zijn. Ik heb een boekje gelezen dat zegt, wie denkt moet geloven. Dat kan niet anders. Als je denkt, dan moet je wel tot de conclusie komen. Dat het niet vanzelf kan zijn ontstaan. Daar moet een intelligent ontwerper achter zitten. En dat is ook zo. Dat is die God. En wat je ook ziet in die schepping is dat er allerlei structuren zijn die overal terugkomen. Je hebt de gulden snede, de gulden ja, regel, zou je kunnen zeggen, in de kunst, in de cultuur, in, maar ook in de natuur komt het overal tegen. Maar zo is er ook de wet, de Torah. En de wet niet zozeer als iets wat je opgelegd wordt, maar de wet vooral als iets wat je uitnodigend, als het ware, wordt voorgehouden. Nou, dat is een richtlijn, daar mag je aan houden. Daar moet je aan houden en daar kun je ook aan houden, zegt de Bijbel ook. Het is niet moeilijk om je eraan te houden. Het is mogelijk. En er komt ook een rijke jongeling bij Jezus, heb ik ooit over gesproken hier. En die zegt ook, ja, ik heb me aan alle onderdelen van de wet gehouden. En Jezus bevestigt dat ook. Hij zegt, ja, dat klopt, dat heb je gedaan. En zegt die rijke jongeling, ja, wat moet ik dan nog meer doen? Als ik me aan alles van de wet heb gehouden, dan ben ik het toch. Dan heb ik toch genoeg gedaan. En zegt Jezus, ga heen, koop alles wat gij hebt en wat bezit. Verkoop het, geef het geld aan de armen en kom en volg mij. En dan wordt hij verdrietig en dan zit hij toch vast aan zijn spullen, aan zijn geld. Ja, niets menselijks is ons vreemd. Wij hebben ook allemaal onze problemen en onze dingen waar we aan vasthouden. Ik heb mijn boekenkast en mijn schilderspullen. En ja, ik moet er niet aan denken dat er iemand met zijn tengels aankomt. Dat blijft er vanaf. Dat is van mij en dat is mijn spul. Maar goed, zo is daar dus die tweedeling in die psalm. Aan de ene kant de majesteit in de schepping. En aan de andere kant de majesteit, zou ik kunnen zeggen, in de wet, in de Torah. En hij bestaat daarmee uit drie logische delen. Ik ga dus één psalm met twee onderdelen en drie aspecten. Het gaat eerst om een lied van de schepping. Een lied over de schepping. Je zou kunnen zeggen, Genesis 1 tot en met 3 worden bezongen. En God wordt El genoemd. Dat is een algemene godennaam. Het tweede deel, dat is vers 8 tot 11, is een instructie over die wet. Dus dan gaat het veel meer over die wet, wat die voor nut en voor zin heeft. En dat we hem wel degelijk kunnen houden en dat het zinvol is om ermee bezig te zijn. En dan wordt God Yahweh genoemd. Niet meer El, maar Yahweh. En vers 12 tot 15, dat is een lofzang op God. Dat komt daaruit voort. Als je ziet dat God de majesteit in de schepping legt, zijn majesteit, zijn eer, zijn glorie, zijn wezen, zou je kunnen zeggen. En hij doet het ook in de wet, die nog veel specifieker is. En veel meer laat zien wie God is, zijn namen worden daar ook genoemd. Dan kan het niet anders dan dat we komen tot lofprijs. En dat we zeggen, God moet de eer krijgen. Lofprijs voor hem, aan hem. Dat is die psalm, zeg maar, ingedeeld, bekeken, in een uiteenleggende manier. Heel de schepping brengt God eer. De Torah gaat boven de eer van de schepping uit. De Torah is nog meer dan de schepping van God. Daarin laat hij zien wie hij is. Door die God geschapen rots laat hij zien wie hij is. God laat zien wie hij is. Als je dat nou zo samenvat, en je kijkt zo naar die psalm, dan zou je kunnen zeggen, ja, wat zou je erboven kunnen zetten? Bij mij staat erboven Gods majesteit in schepping en wet. Dat vind ik wel een mooie titel, maar die staat natuurlijk niet oorspronkelijk in de Bijbel. Dus later boven gezet. En misschien hebben jullie ook wel een andere vertaling, waar ook weer iets anders boven staat. Ik heb er voor mezelf boven gezet, God onderwijst. God onderwijst. Want dat is waar het in feite om gaat. God geeft onderwijs over zijn schepping en over zijn wet, Torah. En hij wil dat de volken, mensen, het allemaal weten. En God, de schepper, kun je dus leren kennen door de schepping. In Romeinen 1 staat daar ook wat over. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Maar de Torah is de enige mogelijkheid om God persoonlijk te leren kennen. Want het gaat God niet om een algemene openbaring. Alle mensen kunnen iets van hem weten. Alle mensen kunnen wel erkennen dat er iets van God moet zijn, want anders kan dit allemaal niet bestaan. Nee, de Torah is dan de mogelijkheid, dat woord van God, om hem daadwerkelijk persoonlijk te leren kennen. En daar ging het vanmorgen ook al over. Die wet is niet, nogmaals een wet, maar is een instructie, is een guideline, een richtlijn, een hulp die ons helpt om God beter te leren kennen. Het is een openbaring van God. God openbaart zich daarin wie hij is. Hij doet het ook in de schepping, maar nog specifieker in die Torah. En die persoonlijke God kan aanbeden worden op een relationele manier. Wij kunnen een relatie met die God onderhouden. Alleen wel op de manier zoals Hij dat wil. En heel veel mensen willen God dienen op de manier waarop ze het zelf willen. En daar zit precies het probleem voor de mensheid en voor de christenheid. Wij kiezen onze eigen weg. Voor mij betekent dit, we gaan alles relativeren en leggen in verband met onszelf. En dan mag je de Bijbel ook wel toe lezen naar jezelf, maar wel op de manier waarop God het wil. Dus God is eerst. En dan gaat het over het spreken van God in die schepping en in die wet. En het gaat over het spreken, zou je kunnen zeggen, in het algemeen. Het spreken, het speechen, het prediken. Het vertellen, het verkondigen. Het spreken van Hem. De stem die klinkt. Dus de prediking die er is. De taal die wordt gebruikt. De kennis die wordt opgedaan en wordt doorgegeven. Het zijn allemaal aspecten die we in het eerste deel van die psalm tegenkomen. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. De dag doet spraak toekomen aan de dag. De nacht predikt kennis aan de nacht. Er is geen spraak, het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen. Het gaat allemaal over dat spreken van God. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde. Hun taal tot aan het uiteinde der wereld. Ja, en dan denk ik, het is toch prachtig dat God spreekt door zijn schepping en door zijn woord. In alle talen wil God spreken tot de mensen en zijn grote daden verkondigen. We zien het ook in psalm 78, de les van de geschiedenis. Een belangrijke psalm. Die ook laat zien dat God spreekt en dat Hij wil dat de grote daden worden doorgegeven aan het volgende geslacht. Geef het door aan uw kinderen, die het weer doorgeven aan hun kinderen. Opdat ook het volgende geslacht zou leren die woorden van God en die grote daden van God te kennen. En weer door te geven aan die volgende generatie. Dat is de bedoeling. En op de Pinksterdag komt dat terug. Want wat doen de discipelen? Ze spreken in andere talen. Er wordt vaak gezegd, ja, ze spraken in tongen en het was allemaal brabbeltaal en wisten niet wat het over ging. En wisten heel goed wat het over ging. Het ging namelijk om de grote daden van God. Die werden verkondigd in de talen van de volken, de goyim. En dat is precies wat God wil. Hij heeft Israël zijn woord gegeven, zijn Torah gegeven, zijn onderwijzing gegeven. En daar is nog heel veel bijgekomen later. Er zijn psalmen geschreven, er zijn verhalen nog bijgeschreven, profetieën. En dat bij elkaar is dan de Tenach geworden. Dat is het Oude Testament, zou ik zeggen, van de Joden. Maar het krijgt een voortzetting in het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk één geheel. Het hoort bij elkaar. En op de Pinksterdag spraken de discipelen niet anders dan de grote daden van God. Ze verkondigden Gods grote daden. Die aan Israël waren gegeven. Die woorden van de wet. Die mochten klinken. God is groot. God heeft ons gebracht vanuit een ver land naar het beloofde land. Maar diezelfde versen die we nu hebben gelezen en aan het bekijken zijn, 1 tot en met 7 zou je kunnen zeggen, het eerste deel van die psalm, daar staat ook een paradox in, een tegenstelling. En die tegenstelling die weer klinkt als God de schepper is en laat zien wie hij is, maar de mens die hoort of verstaat het niet. Die mens begrijpt het niet. Die mens leert God niet kennen. Dat is het probleem van de mensheid. Dat is ook het probleem soms van christenen. In de schepping weer klinkt wel Gods woord als schepper. En dan kun je ook zien dat hij de schepper is. Maar het is diezelfde God die zegt, ja, maar jullie weten niet wat je doet. Je weet niet waar je mee bezig bent. Hoor het woord des Heeren, zegt God tegen Hosea. Dat is een profeet die dat zo helder aangeeft. Hoor het woord van de Heeren, Israëlieten. En daarmee ook volk, want God heeft zijn woord aan Israël gegeven, omdat het bij de volken zou terechtkomen. Want de Heer heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land. Omdat, en hier wordt het ernstig, ook voor ons, omdat er geen trouw, geen goede tierheid en geen kennis van God is in dit land. Dat is wat de profeet daar moet zeggen. Geen kennis van God in het land. Geen trouw, geen goede tierheid, geen kennis. De psalm die geeft lof aan eer en aan God, omdat hij de schepper is van de hemelen en van de natuur. Alleen die natuur wordt niet vergoddelijkt zoals heel veel volken doen. Die gaan bidden voor een boom, bidden voor een water, bidden voor een, je kan het niet zo gek bedenken, of het wordt wel aanbeden. Heel de natuur wordt door volken aanbeden. De natuur is als het ware God geworden. En de natuur is ook prachtig. En je kunt onder indruk raken van de natuur. Wij zijn afgelopen periode in Amerika geweest, bij vrienden op bezoek. En daar hebben we jaren niet gezien. We kennen ze 50 jaar en we hebben nu besloten, we gaan nog één keer naartoe. We kunnen het nog een keer doen. We gaan hen bezoeken. En het was een fantastische tijd met hen. We hebben veel bijbelstudies gehad, veel gesprekken gehad. Maar we zijn ook daar vandaan vanuit hun huis op reis gegaan door de staat waar we zaten, Montana. En dat is de staat van de dinosaurussen, zeggen ze wel. Er zijn er ontzettend veel gevonden. En we zijn ook naar een museum geweest om daar te kijken naar die creaties, die scheppen, die door God geschapen wezens. En dan kun je inderdaad niet anders dan God de lof en de eer geven voor die geweldige schepping. Voor die beesten die hebben geleefd, niet 75 miljoen jaar geleden, maar veel korter. Niet meer dan 6.000, 7.000 jaar. Dat oude kan het niet zijn. Ze vinden trouwens, even tussendoor, op die skeletten van die beesten vinden ze soft tissue. Dat is zacht materiaal. Dus je kunt daar zelf bloedvaten herkennen, bloedcelletjes herkennen. Er is van alles te herkennen en bij de mammoet hebben ze het al geprobeerd. Dan kunnen ze een mammoet reproduceren, denken ze. Daar las ik pas een stukje over in een krant. En ik denk, als ik dat zie, dan kan de mens, zeg maar, spreken over de miljoenen jaren. Heel veel tijd, heel veel toeval. En, nou ja, dan gebeurt er wat, dan komt er wat tot stand. Maar het is niet zo, het is God die de schepper is. En het is die kennis van God die te gronde gaat, omdat we God niet erkennen, of veel mensen God niet erkennen als schepper. En met die natuur gaan we dus niet aanbidden, we gaan God aanbidden. Omdat we zien dat God de mediator is, de middelaar is. Hij is diegene die alles tot stand heeft gebracht. Hij heeft die zoon van hem gegeven aan deze wereld. Dus het gaat er niet om dat we de schepping aanbidden, maar God aanbidden. Daarom wordt ook Gods glorie verkondigd. En de nacht wordt doorgegeven en ook de kennis van God wordt doorgegeven. Zonder hoorbare stem blijkt zijn majesteit uit de schepping en gaat het over het rond van deze wereld. Dat zou je de taal van de schepping kunnen noemen. Aan de schepping kun je dus zien dat er een God is. En de glorie of de majesteit van die God, die in deze psalm worden genoemd, zowel in de schepping als in de Torah, zijn in algemene zin en op specifieke manier door God in de wereld gegeven. God wil dat wij zien wie Hij is. En dat we komen tot aanbidding voor Hem. Door Jezus Christus heeft God de wereld geschapen. Daar draait het om, in het evangelie. Hij is de vervulling van de wet, zegt de Bijbel. In zijn naam kunnen we voor God naderen. In hem kunnen we voor God staan. Niet zoals we zelf zijn, zondig en onrein. Maar als we bekleed zijn met Christus, dan kunnen we voor hem verschijnen. We kunnen hem, God, nu nog niet zien. Maar straks zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Ik heb altijd veel moeite met het liedje die allemaal gaan over, ja, ik wil Gods aangezicht zien, ik wil bij hem op schoot zitten, ik wil hem knuffelen, ik wil hem het liefst in mijn broekzak hebben. Daar gaat het niet om. Wij zullen eenmaal voor hem naderen. We zullen eenmaal voor hem verschijnen. En nu kunnen we het alleen maar bekleed met Christus. Zo kunnen we voor hem komen. Als gemeente van Christus. Komen voor die troon van genade. Maar straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En zullen we het ten volle kennen. En dan mogen we ook zijn heerlijkheid zien. Die heerlijkheid die hij nu door de schepping laat zien. En laat zien in zijn woord. De heerlijkheid van God wordt ook wel die glorie genoemd, of die majesteit, de doxa. Het is juist die afstraling van God in zijn schepping en in zijn Torah, dat we laten zien wie hij is. Zijn heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen. Je zou zeggen, daar zie je het karakter van God. Jezus laat dat zien, Hebreeën 1. Jezus laat het karakter van God de Vader zien. En dat karakter wordt in deze psalm in het tweede deel ook genoemd. En dat gaat over die wet, het woord. Want in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Jezus was in het begin bij God. Jezus was er altijd. En hij is degene die schepper is. Zijn wezen laat het karakter van God zien. Als we naar Jezus kijken, zien we wie God is. Hij is het karakter van God. En de grondbetekenis van het Hebreeuwse woord wat ik net al heb genoemd, kaboot, Dat betekent eigenlijk zwaar. Het is heerlijkheid. Het is majesteit. En waarom is dat nou zwaar? Nou, omdat, ik heb het ook wel gezien, koningen in veel landen behangen zich met goud en zilver om te zien dat ze machtig zijn. Dat ze rijk zijn. Dat ze majesteitelijk zijn. Ze behangen zich met goud en zilver. Ze worden zelfs zwaar van dat goud en zilver en die edelstenen om dat allemaal te dragen. Dat is kabot aan de ene kant. En dat is glorie en luister aan de andere kant. Het hangt met elkaar samen. Het gaat in combinatie, dat woord kabot, van zwaar, zwaarwichtig, gewichtig, tot machtig. Dat is wat een koning is. Dat is wat God laat zien wie hij is. De combinatie van gewicht en glorie. Doordat koningen zich behingen met die macht van geweld, van goud en zilver, waren ze iemand. Ik heb ze in Ghana gezien, de koningen die daar hebben ze heel veel koningen. Ze hebben allemaal stammen en dat land is verdeeld in heel veel stammen en daar regeren koningen. En we waren er op een dag, toen net al die koningen uit het land bij elkaar waren in Accra, in de hoofdstad, in de buurt van Accra. En daar kwamen al die koningen gedragen in een soort boten door slaven, zwarte mensen. En die werden gedragen door hun slaven en die werden gebracht naar een centrale ontmoetingsplaats. Die waren allemaal behangen met goud en zilver en dus parasols erboven. Mensen met waaiers ernaast, je kunt je dat wel voorstellen. Bloemen er op die, ja, zeg maar, die drijvende of zwevende koetsen gemaakt. Het zag er prachtig uit. Het was één groot feest. En drums ervoor en trompetten erachter. Het gebeurde allemaal daar op dat plein bij het fort wat daar was. En we hebben ons verbaasd over het feit dat al die koningen daar bij elkaar kwamen. En over de pracht en praal die daar is. Die koningen, die zijn wat. Die stellen wat voor, denk je dan. Zwaarwichtig, gewichtig. Ze tooien zich met die rijkdom om te laten zien dat zij koning zijn. En daarmee zijn ze tegelijkertijd zwaar. De eerste keer dat het woord kabot, Yahweh, wordt gebruikt is in Exodus 16. In de morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heer zien, wordt er dan gezegd. Want hij heeft uw gemor tegen de Heer gehoord. Want wie zijn wij? Dat u tegen ons moordt, zegt Mozes dan en Aaron. Verder zei Mozes, als de Heer u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heer het gemor van u heeft gehoord, waarmee u tegen hem mordt. Want wie zijn wij? Wie zijn wij mensen? Wie zijn wij als volk? Wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, Mozes en Aaron, maar uw gemor is tegen God gericht, tegen de Heer. Daarna zei Mozes tegen Aaron, zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, kom naar voren, voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak, en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het. Zie, de heerlijkheid van de Heere verscheen in een wolk. Het is God die zijn heerlijkheid laat zien, iets van zijn glorie, iets van zijn majesteit, iets van zijn schepping, de almacht en de schepping die hij tot stand heeft gebracht, maar ook van zijn woorden, die in zijn woord zijn terechtgekomen. In een wolk verschenen. Dat is nog steeds beschermend. God beschermt nog steeds zijn volk voor een rechtstreekse confrontatie met hem. Als mensen in deze tijd, ook in de kerken, liederen zingen van ik wil nu uw vuur, dan spreek je verschrikkelijke dingen uit. Ik wil nu uw vuur, ik wil nu uw aangezicht zien. Dan vraag je om nu al gedood te worden. Dat is bijna een, ja, zou ik bijna zeggen, een vloek. Om zo dat uit te spreken. De heerlijkheid van de Heer. Die kun je niet zomaar zien. Daar kun je niet zomaar mee omgaan. Die glorie, die eer, die pracht, die majesteit, die schoonheid. Die luister. Het gaat om zijn aanwezigheid. Hij is aanwezig in die schepping. En die gaan we niet aanbidden. Hij is aanwezig in zijn Torah, in zijn woord. En daar mogen we God aan houden. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij doet wat hij zegt. Als God zijn heerlijkheid toont, betekent dat de mensen zijn grootheid en zijn glorie te zien krijgen. Die verschijning van God brengt mensen totaal van hun stuk. Als God daadwerkelijk verschijnt met macht en majesteit en handelt naar zijn woord, dan geeft dat de mens een besef van Gods majesteit en het vergankelijke van de mens. Wij zijn vergankelijk, wij gaan voorbij. We zijn als gras dat verdort. Als de zon die opkomt en weer neergaat en alles beschijnt en verdort. Jesaja 6, Ezechiël 1, Openbaring 4. Het zijn allemaal plaatsen waar staat dat die troon van God in de tempel staat, in de hemel staat. En het roept iets van angst en iets van onvergankelijkheid uit. Wij zijn vergankelijk. We zijn maar tijdelijk. God is eeuwig. Hoe kunnen we voor hem verschijnen? We zien in Ezechiël die troon zelfs in beweging. Het gebeurt allemaal in en door God. Jezus is die afstraling van Gods heerlijkheid. Jezus laat zien wie zijn vader is. Die machtige God. De heerlijkheid van God speelt in het boek Ezechiël een heel belangrijke rol. Het is maar een voorbeeld. En we hebben net gezien die versen die daar over de zon gaan. Ja, er zijn volken en daarom is het denk ik door deze psalmist ook opgenomen. Waarschijnlijk David, die de knecht van God wordt genoemd. In dichterlijke taal wordt beschreven dat de zon 's nachts als het ware in een tent gaat wonen. En in het Midden-Oosten werd de zon aanbeden als God. Als de rechter. De sterke man die zich volgens een Sumerisch lied, een Sumerische hymne, 's nachts terugtrok met zijn vrouw in een tent. En 's morgens weer uit de tent kwam, uit de tent gelokt werd, zou je kunnen zeggen. Daartegen komt deze psalm en deze psalmist in verzet. De psalmist gaat hier tegenin en zegt, nee, dat is niet zo. Het gaat niet om de zon die aanbeden wordt. Het gaat niet om de zon die met zijn kracht de macht heeft over de aarde. Ik weet niet of je het wist, maar de heiligdommen van de volken zijn ook allemaal naar het oosten gericht. Allemaal naar de zon, de opkomst van de zon gericht. Alle heiligdommen. In Israël is het precies andersom. Israël moest een heiligdom bouwen met de ingang naar het oosten en het heiligdom naar het westen. God wil dat Israël zich afkeert van de volken. God wil gediend worden zoals hij gediend wil worden en niet zoals de mensen willen dienen. Niet zoals de mensen denken dat het goed is. God geeft daar zijn reden voor. Hij is namelijk de schepper. De zon is er niet om aanbeden te worden. De zon is misschien wel een krachtbron. Is God gegeven, hij is door God op de vierde dag aan het firmament gesteld. Hij heeft de zon en de maan en de sterren geschapen. Hij heeft een plaats gegeven voor licht in de nacht en licht overdag. Als je licht wil zien in de nacht, dan moet je ook naar Afrika. En dan zou je daar in het donkerste van de donkerste naar de sterren moeten gaan kijken. Dan zie je dat de sterren, zelfs als er geen maan is, als er geen zon is, geen maan, dan hebben we sterren. Dat sterren licht geven en richting geven op aarde. En dat is die machtige God waar wij mee te maken hebben. Die God die zich openbaart in zijn woord. Die zich openbaart in Jezus Christus. Een specifieke openbaring. Wij mogen zien wie God is. Door naar Jezus te kijken. Jezus die zijn leven heeft gegeven. God heeft alles voor ons over gehad en nog. God doet wat hij belooft. God is trouw. En het vernuft waarmee die schepping vorm heeft gekregen. Mag tot eer van God worden bezongen. Wij mogen hem toezingen. Wij mogen zeggen, hoe groot zijt gij. Alle boeken van de Torah, alle boeken van de wet die hier wordt genoemd. De wet des Heren is volmaakt. Gaan en vertellen over het Joodse volk. Over hun weg van schepping naar gevangenschap, naar bevrijding. In Genesis gaat het over het ontstaan van het volk. In Exodus gaat het over die weg uit slavernij, de uittocht. De weg uit de slavernij. En hoe Gods volk tot een volk werd in de woestijn. Dat ging niet zomaar. Ze waren mensen. Net zoals wij als gemeente van Jezus Christus ook mensen zijn. En het niet altijd even makkelijk hebben met onszelf. Met onze naasten. Leviticus deelt ons mee hoe het priesterschap uiteindelijk in dat volk een plaats krijgt. Hoe het eruit moet zien in de tempel. Hoe het eruit moet zien in Israël. Numeri geeft de informatie over de reis door de woestijn en toont dat de totale mens wordt geraakt door de zonde. De totale mens, met geest, ziel en lichaam. Deuteronomium vertelt hoe God zijn volk voorbereidt op de verovering van het land en in bezitname van het land. En hoe ze daar moeten leven. En God zegt, zegen en vloek zullen u beide deel zijn. Zegen en vloek. Niet een keus, zegen of vloek. Er staat in de Bijbel heel duidelijk, zegen en vloek. Ze komen beide over het volk. Omdat het volk zowel soms gehoorzaam als soms ongehoorzaam is. Lees maar Psalm 78. De Torah is niet slechts een wet, maar de Torah is een vorm van onderwijs, waar het hele leven bij betrokken is. En dat zien we ook aan Jezus, die zijn hele leven op aarde heeft laten zien dat die Torah, die woorden van God, hem boekdelen spraken. Hij boog zich daarover. Hij las dat. Hij was er dagelijks mee bezig. Hij las het in de synagoge van Nazareth. Dit is Jesaja, de rol. Jesaja 61. Hij heeft ook gelezen en gekend wat Deuteronomium 6 vers 4 tot 8 zegt. Het bekende gedeelte. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dat wil zeggen, luister Israël, hoor Israël. De Heere onze God, de Heere is één. De Heere is God, de Heere is één. Daarom zult gij de Heere, uw God, lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten. Ik heb het daarover gehad. Uw kinderen inprenten. En erover spreken als u in uw huis zit. Als u over de weg gaat. Als u neerligt. Als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En ze moeten ook nog aan de deurpost worden gespijkerd. Een mezuza. Zon geeft geen leven. God geeft leven. In en door Jezus Christus. En Israël moet leren dat God hen reinigt door het waterbad met het woord. En hier over reiniging wordt gesproken, gaat over die wet. Die wet die reinigt. Die maakt ons schoon. Beschermt ons. De wraak van God zal uiteindelijk de hele wereld raken. En die dag zal komen. Want de wraak van God is ook de toorn van God. De toorn of de wraak van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken doorzien en gekend. Namelijk en zijn kracht en zijn goddelijkheid. Dat zien we in die schepping. Zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kenden, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zijn verdwaald. En hun overwegingen en zijn onverstandig hart is verduisterd. Wat hebben we nodig? We hebben het woord van God nodig. We hebben Jezus Christus nodig. Om onze weg zuiver te bewaren. En ik leer een paar versen uit Psalm 119. Om te laten zien dat het doorgaat. Die psalm die gaat daar ook over door. Die wet van God die volmaakt wordt genoemd in Psalm 19. Wordt in Psalm 119 vers 97. Ook wordt genoemd, hoe liefelijk heb ik uw wet. Hoe liefelijk heb ik uw wet. Psalm 119 vers 97. Dat we de goede versen eruit halen. Hoe lief heb ik uw wet. Zie mijn overdenking de ganse dag. Is mijn overdenking de ganse dag. Wij worden opgeroepen om dagelijks met het woord van God bezig te zijn. En ik heb al gezegd, ja, de prediking kun je eigenlijk over het algemeen samenvatten met lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is een samenvatting van elke prediking. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je je Bijbel leest, word je wijs, dan helpt het je. Het geeft je richting in het leven. Het houdt je, ja, als het ware scherp. Want het woord van God is als een spiegel, een waterblad van het woord. Dat doet het. Het getuigenis wordt betrouwbaar genoemd. Psalm 119, vers 33. Psalm 119, vers 33. Onderwijs mij, Heere, de weg uw inzettingen. Dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren. Geef mij verstand. Het God gaat niet buiten ons denken om. Niet buiten ons verstand om. God gebruikt ons verstand. Dat verstand wordt ingeschakeld. Wie denkt, moet geloven. Je kunt niet anders. De bevelen van God zijn waarachtig. Psalm 119, vers 140. En hier zit eigenlijk een begin van een studie in. Heel uw woord is gelouterd. We moeten heel dat woord van God nemen. Uw knecht heeft het lief. Wij zijn zijn knechten, zijn kinderen. Wij mogen dat woord ook lief hebben. Lezen, herdenken en herlezen. Het gebod van God is louter. Psalm 119, vers 151. Daarbij zijt gij, o Heere, en al uw geboden zijn waarheid. Als we vragen en ons afvragen wat in deze wereld nou waarheid is. We hebben er ook wel wat over nagedacht en gelezen. Wat is waarheid? Er is alleen maar in deze wereld fake news. Er is maar één waarheid. En dat is het woord van God. Dat is waar. En dat leest Jezus ook. Hij zegt dat dit waar is. Heden is dit schriftwoord voor uw ogen en voor uw oren in vervulling gegaan. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Daar is hij voor gekomen. Hij doet dat. De verordeningen van God zijn waarheid. Psalm 119, vers 160. Heel uw woord is de waarheid. Heel uw woord. Niet een paar verzen eruit. Niet voor mij betekent dit, dat. En voor mij betekent ik kan er dit mee en ik kan er dat mee. Heel uw woord is de waarheid. Al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. Dat is wat God in zijn Torah laat zien. En die hele Torah wijst op Jezus. Het gaat voortdurend om hem. Daar draait het om. God openbaart zijn heiligheid en zijn majesteit. En wijst voortdurend op Jezus. Dat kan mensen tot wanhoop drijven. Want de zonde staat ons steeds in de weg. We gaan steeds de mist in. Om tot God te naderen. Wij kunnen niet vanuit onszelf recht voor God verschijnen. En dat drijft ons weer tot Christus. Romeinen 10 vers 4 zegt, want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Het einddoel van de wet is Christus. Het einddoel van de Torah is Christus. Het einddoel van wat daar in Psalm 19 staat is Christus. Zo is dan de wet onze leermeester, zegt Galaten 3 vers 24. Onze tuchtmeester, onze pedagoog. Zo is de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat we uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Niet uit werken van de wet. Niet door ons goed voor te doen. Maar door genade. Door geloof. In Jezus Christus. Van die Torah als boek. En Torah als toepassing. In ons leven. Mogen we leren. Want waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Hoe hou je je rein? Hoe hou je je zuiver? Als hij dat houdt. Naar uw woord. Wij mogen ons leren vasthouden. Zien in de schepping dat Gods majesteit daar is. Lezen uit zijn woord dat hij boven alles uitgaat. En dat hij die schepper is van hemel en aarde. En dat hij ons in het oog heeft en op het oog heeft.